Dames en heren, leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Vanavond gaat het over de vluchtelingen die in Den Haag zijn. Recht op Bestaan is een kleine organisatie die daar zich hard voor maakt. Die zijn Quinten en Satip. Die gaan vertellen tot aan de pauze van 9 uur over de vluchtelingen. Waarom zijn ze hier? Hoe worden ze behandeld? Wat voor problemen maken ze mee? Na de pauze gaat het over Den Haag, over de acties, over de situatie waarin de vluchtelingen verkeren en hoe het verder gaat. Er zijn een paar filmpjes tussendoor om het een beetje inzichtelijk te maken, wat foto's. En ik wens jullie een fijne avond.
Ja, welkom allemaal. Ik ben Quinten. Wij zijn nu ongeveer 5 maanden bezig met de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen aan het helpen. Sinds december 2011 hebben een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen besloten om niet langer zich te verstoppen, maar om de straat op te gaan, omdat ze in een hele benarde situatie zitten in Nederland, in heel Europa. Maar Nederland is wel de koploper van een repressief beleid tegenover vluchtelingen. Ze begonnen in Ter Apel, dat is een asielzoekerscentrum en een aanmeldpunt. Als je in Nederland komt, dan ga je daar aanmelden voor een asielprocedure. Over het algemeen worden die asielprocedures afgewezen en belanden mensen uiteindelijk op straat. Zonder rechten en zonder enige mogelijkheden van werk, zorg. En daardoor zijn mensen gaan actie voeren. In het begin was dat een groep Somalische vluchtelingen in 2011. Later waren er ongeveer zo'n 300 vluchtelingen ook bij Ter Apel. Dat waren voornamelijk Somaliërs en Irakezen. Een gedeelte van die groep heeft daarna opvang gehad en een gedeelte die is opgepakt en weer op straat gezet. Daarna volgden er allerlei nog kortere acties, want in Ter Apel de laatste keer hebben ze volgens mij rond de 3 weken gestaan. Daarna volgden de acties bij de IND in Den Bosch, Zwolle, en daarna was er een tentenkamp in Sellingen, dat ligt in dezelfde gemeente als Ter Apel. En dat kamp moest uiteindelijk worden opgebroken van de gemeente. Toen zijn er een groep vluchtelingen naar Den Haag gekomen en die zijn toen hier acties gestart. We hebben een filmpje van BBC, dat was op het tentenkamp op de Koekamp. En dat is eigenlijk een soort korte introductie. Daarnaast zullen Sartiep en ik verder uitleggen hoe en wat de situatie in Nederland is.
The refugees built. They're staying in the Netherlands illegally, so that means they're not entitled to anything. No benefits, no accommodation, nothing. So they've created all of this themselves, and they've invited us in to have a look around.
This is our kitchen. Yeah, it's some like kitchen. Remember what we said? We don't cook here, but we save our stuff. Like the bread or what the things we get from the people, we keep it here. I will also show you behind, it's our guest where we cook.
So the food that you get is coming from local volunteers?
Some of days they bring finished food, it's already cooked. The only job, normally they bring also another stuff to like pasta or like things how we self cook.
Without their donations?
Oh, no, nothing. Because we are illegal. You know, we don't have nothing. We don't have right in this country.
This is one of the bedrooms.
Like 15, 20, 10 guys, they sleep over here, more.
The structures themselves, so you've got
and they bring
plastic?
Yeah, it's not on plastic.
What about all the blankets?
All the blankets, they come from church or the mosque.
What's it like sleeping in here?
It's cold also, and when it's coming raining, all come inside. And also in the wind, with the wind, all go out. But you don't have choice. You have to fight for your life.
Staying here.
Yes.
Very limited electricity.
Yes.
Showers.
No showers, no.
So a lot of washing, I guess, happens.
Yes. It's no water here and also not electric. So we bring it from a shop over here. They allowed us to bring it. They say, "You, it's no problem, you can come to bring it." So we go with like these 2-3 men. We go over there and they bring, give us the water and wash it.
It's cold all winter though.
We will see what's happening. You know, our life is like, we don't have plans, you know. It's not like If we go to the house, we say, oh, my plan is I go to the shop or I go to make a shop and come back. We don't have plans.
So the camp's located on one of the main cycle routes heading through to Central Station in The Hague, partly so that people have to take notice. Do you think they pay any attention, or are they just...
Yeah, some of the people, they pay too much attention. Some of them is nothing, and you have also people who don't care either.
You're spending all your time in the camp.
Yes.
You're not allowed to work here.
No.
And it's very difficult to find work illegally in the Netherlands.
Yes.
Because there are such big fines for employers. What do you do with all your time?
But all our time, what we do over here is just in the city, walking around, and a little bit over here, like you see they play. Paula, what they play. So most of the time we sit here and they play, we listen to music. So some of the time I think, I say, why I like on this side? For what? What's the reason? You can do nothing. You can go nowhere. No study, no work.
The Dutch government has refused their asylum. The Iraqis say it's too dangerous for them to go home. And the Iraqi government no longer takes forced returnees. So they're staying here and they're trying to stay upbeat.
Waarom mensen daar zaten. Dus we zijn bijna drie maanden hebben we het over met ongeveer 85 vluchtelingen die hebben verbleven op tentkampen daar actie gevoerd. Hoe kunnen mensen in zo'n situatie terechtkomen? En laten we bij het begin beginnen. Dat begint eigenlijk waarom mensen vluchten. En daar kan Sartiep denk ik wel meer over vertellen.
Hallo allemaal. Ik ben ook een van de vluchtelingen uit Irak. Misschien zie ik het al niet zo uit als een Irakees, maar dat ben ik wel. Ja, mensen vluchten van Irak omdat ze bedreigd werden, omdat ze mishandeld werden. Kinderen werden op straat geplukt voor Saddam die tijd. En er werden in Irak al auto's werden ontploft. En er werden mensen bedreigd met papieren, worden families opgepakt en moeten mensen... Die mensen oppikken op straat en in huis moeten ze dan gaan betalen. Als ze dan niet betalen, dan worden ze al geslacht of worden ze verbrand. Of gaan ze hen gebruiken als een terroristische aanslag laten plegen. Met de bom op straat laten belanden en dan ergens gaan laten ontploffen. Dus wij als vluchtelingen in Nederland, we zijn al... Sinds 2011 al ook mee bezig en toen tijdens de sellingen zijn we met een aantal Irakezen naar Den Haag getrokken en we zijn in een koelkamp gaan zitten en zijn we een aantal mensen tegengekomen zoals Quinten en een paar anderen hebben we een hulp gevraagd om of wij ergens een tent te kunnen opzetten. En met de hulp van Quinten en andere organisaties hebben wij een tent kunnen aanvragen en zijn we daar gaan tenten zetten, zoals u gezien had op de beeld. En zijn we al ongeveer drie maanden op straat gaan zwerven en aan mensen vragen, zoals bedelen of zo, laat ik het zo zeggen, terwijl wij dat nooit hebben gedaan, maar toch aan de ene kant kan je niet aan een eten komen en aan een bestand kunnen komen. En toch hebben wij in zo'n situatie kunnen komen om aan een recht te kunnen krijgen. En dat proberen te demonstreren, proberen mensen naar onze kant te krijgen om onze problemen later te begrijpen. Zoals u gezien hebt op de video. Wij als vluchtelingen, wij vluchten niet zomaar uit ons land en wij vluchten niet voor niks vanuit eigen land om hier naartoe naar Nederland te komen. Want wij komen eigenlijk met heel moeite en de moeilijke tijden en in het kou. Want eigenlijk de meeste van hen komen lopen. Zoals ik heb ook gelopen. En er zijn heel veel anderen die ook lopend komen. Vanuit Irak naar Iran, Iran naar Turkije, Turkije naar Griekenland. En vanuit Griekenland kan je niet lopen. Dan moet je jezelf dan verstoppen in de vrachtwagens. Soms onder de vrachtwagen, onder de axels, zeg maar, waar het band draait. Van de achterkant, zeg maar. Sommige mensen werden daar dood gegaan, want de vrachtwagen, als het leeg is, gaan de chauffeur de banden omhoog doen. Dan weten ze niet dat er de mensen daarin onder zitten. Toen ik in Griekenland was, heb ik het heel vaak daarmee gemaakt dat heel veel mensen daaronder dood zijn gegaan. En er zijn ook vluchtelingen die met vrachtwagen komen vanuit Turkije of vanuit Bulgarije, noem maar op. Maar met heel veel moeite kom je hier naar Europa en uiteindelijk word je op zo'n manier behandeld, weet je wel. Want je komt hier om hulp aan te vragen, om een bestand te kunnen opbouwen, maar jammer genoeg dat het na zoveel jaren word je weer op straat gezet. Door het lot gewoon opgelaten op straat, zonder zorg, zonder eten, zonder geld. Dus zoek het maar uit en de mens weet niet waar hij naartoe moet. Sommige mensen plegen hun eigen zelfdood, laat me het zo zeggen, of hangen ze zichzelf op. Of ja, ze gaan voor een ziekte, gaan ze dan overleden. Hier in Nederland heb ik ook wel eens een paar meegemaakt die ook door dat soort pijnen die in Nederland dat ze hun hebben gegeven na 5 jaar of 10 jaar of 15 jaar. Dan werd op straat gezet en dan heeft hij zichzelf wat aangedaan. Dus wij als vluchtelingen zijn we nu nog steeds aan het vechten, aan het knokken. Hoe ze zeggen in Nederland, knokken voor je leven. Dus wij blijven nog steeds doorgaan met het demonstreren, met de acties voeren. En proberen gewoon een normale bestand kunnen krijgen zoals andere mensen. Want wij zijn ook een mens. Ik bedoel, een hond zwerft niet op een straat, maar waarom een mens wel? Dat vind ik heel triest en heel erg jammer dat het Nederlandse politiek en dat soort dingen doet tegen de mensenrechten. Dat jij helemaal geen enkel respect krijgt als een mens. Dus dat is eigenlijk een stukje van mijn verhaal, maar de rest kan ook Quinten en jullie vertellen hoe wij ook met het actie zijn ook mee begonnen en zo.
Wil je vertellen hoe lang je in Nederland bent?
Ik ben al 17 jaar in Nederland. Ik woon dit jaar, in oktober, word ik 18 jaar in Nederland. 8 oktober word ik 18 jaar hier in Nederland. Ik ben vanaf mijn 11e al hier in Nederland. Dus, en nu ben ik al volwassen jongen, mijn hele jeugd zit ik hier in Nederland. En ik voel me ook in Nederland, ik heb hier al school afgemaakt en ik heb een diploma, VMBO, ik ben oud-hondenteur, dus ik heb 2 certificaten, ik ben vanaf basisschool naar school geweest. Ik kon niet zwemmen, maar vanaf basisschool heb ik een zwemdiploma ook gehaald, ben ik al blij mee. Dus,
Handig in Nederland.
Ja.
Ben je met je ouders hier gekomen?
Nee, ik ben met mijn oom gekomen, maar mijn oom is ook spoorloos, die is naar Noorwegen gegaan. Die heeft mij hier achtergelaten, die heeft mij in de hand van een man gegeven. En ja, ik moest opgeven dat die man mijn vader was, maar na 1,5 jaar was die man al weg. Nu ben ik de dupte, dus doordat heeft de IND mij gewoon afgewezen en achter elkaar afwezen. AZC, 3 keer in vreemdelingenbewaring gezeten, bij elkaar 2 jaar. Dus nooit wat aangedaan, nooit een cent in Nederland gestolen, nooit bij de politie in aanraking geweest. En, ja, en, maar vind ik wel jammer dat ik op zo'n manier behandeld werd hier in Nederland.
Begrijp ik goed dat de reden voor jouw afwijzingen geweest is, dat is die man die dus aan zou moeten geven dat hij je vader was,
ja,
toen jij een kind was,
ja.
Daarover geloofde.
Daarover geloofde en dan dat ik door daar, door, ja.
Dat,
die man heb ik sinds 1999 al niet meer gezien, dus hij was 1,5 jaar met mij in spoorloos, zonder iets tegen mij te zeggen, was hij weg.
Mag ik vragen, wat is er met je ouders gebeurd?
Mijn vader is in de oorlog Irak en Iran, was soldaat. Hij had een kogel voor zijn hoofd gegeven, is die daar overleden. En mijn moeder is in 2006 met een natuurlijke ziekte overleden.
Maar is er nooit in contact door de IND opgenomen met die oom van jou in Noorwegen?
Die heb ik zelf ook geprobeerd met heel veel andere mensen, ook weet ik niet. En die vrienden van die man weten ze ook niet waar mijn oom is. Toen die tijd toen ik met die man woonde, mijn oom belde al één keer, twee keer naar hem toe. Maar toen die man weg was, heeft hij ook de telefoonnummer aan mij gegeven. En vrienden van die man, zei ze, weten niet, misschien is die dood, misschien is die junkie geworden, of misschien wilt hij geen contact met je, ja.
Maar dat was de reden dat je oom jou meenam toen je
11
jaar was?
Ik was hartstikke jong toen tijdens Amsterdam, 94, 95, die tijd, kinderen op straat werden opgeplukt. Een van mijn vrienden die ik ermee aan het knikkeren waren, vroegen en speelden buiten. Een dag was die meegenomen door de soldaten. Je hebt geheime soldaten van Saddam die rondrijden met de auto's. En die pikten de kinderen op straat op en die werden al meegenomen. Die werden getraind in zo'n soort van kamp. En die zag ze nooit hun ouders. Dus ze worden gewoon de hersens gespoeld van wie is je vader Saddam, wie is je moeder Saddam, voor wie ga je dood Saddam. Dus vandaar dat mijn moeder wist dat zijn broertje naar Europa gaat. En toen zei ze tegen mij van nou, stuur ik jou met hem ook mee daar naartoe. Dat jij daar tenminste wel een veilig en goed leventje, misschien een goede toekomst kan daar opbouwen. En vandaar dat mijn moeder mij in de hand van mijn oom heeft gegeven en met hem ben gaan vluchten.
Maar wanneer was je nou uitgeprocedeerd, zoals het al heet?
In 2010 hebben ze mij definitief gewoon op straat gezet.
Ja, ja, ja.
Dus had ik een...
Is het een hele lange procedure geweest?
Ja, vanaf... Heel lange. Ik heb zo'n dossier. Dus ik heb ook vaker tegen de IND gezegd van, wat willen jullie van bouwen, een flat van bouwen of zo? Want ik ben al een zat, want mijn advocaat kon niet eens mijn hele dossier meenemen naar de rechtszaken. Dus het is gewoon vreselijk en doet mij erg pijn, maar ja, met de hulp van vrienden en mensen die om me heen zijn, zeggen van, nou, houd er even vol. Komt wel goed, dus ja, maar je feest wel van binnen. Maar ja, je kan wel eens wel lachen, maar ja, je lacht is niet uit je hart. Dus toch van binnen al helemaal gebroken en kapot. Want denk ik van, ja, mijn hele jeugd zit ik hier in Nederland. Ik al altijd met Nederlandse vrienden, ben ik op verjaardags geweest, op feestjes en zo. En ja, nu kan ik dat niet doen en nu durf ik ook niet eens vaker op straat te lopen. Want, word je weer opgepakt. Ik heb 3 keer in vreemdelingenbewaring gezeten. Toen ik daar zat, dacht ik van, wat heb ik nou gedaan? God, mijn handen omhoog van mama, papa, jullie zien zonen. Maar ja, wat heb ik gedaan dat het mij zo aangedaan werd? Nee, lol, ik heb niet eens wat gestolen. Ik heb niemands waarde genomen. Ik heb nooit een trein of wat dan ook zwart gereisd. Ik bedoel, altijd me netjes gedragen en zo, altijd naar school geweest en gewoon je diploma gehaald. En, en dan op een gegeven moment na 2010 dat ik op straat werd beland en dacht ik van, wat nu, weet je wel. Want ik kon nog niet in mijn eentje demonstreren, want toen het met het tentkamp Den Haag begon, met die paar Irakezen, toen dacht ik van nou ga ik ook hier mijn verhaal laten doen en laat me maar ook zien wie ik ben en waarom mij zo aangedaan is aan de media, want jij bent uit zicht van de media, maar nu zijn we wel wat zicht van de media, want
een klein beetje,
heel klein beetje,
een
maar,
klein beetje.
Maar ik hoop dat het meer zicht weer komt.
Kom je niet in aanmerking voor het generaal pardon?
Nee. Nee, dat hebben ze me niet gegeven, waarom weet ik ook niet. Dus ze zeggen, kom je niet in mijn aanmerking. Nou, ik vroeg ook waarom mijn vrienden zo, waarom ik er niet.
Maar heb je wel een advocaat die iets voor je kan doen?
Ja, ik heb ook wel een advocaat. Ja, ik heb wel heel veel slechte advocaten gehad, maar nu uiteindelijk heb ik in 2000, meegehaald en een advocaat genomen. Die was ook niet goed, maar in 2011 heb ik wel een goede advocaat kunnen nemen nu. Die mijn zaak wel helemaal goed doornam. En toen zei hij van, nou, die advocaten van vroeger, die waren echt niet goed. Want ze hadden je zaak gewoon aan de hoek gegooid. En wanneer je belt, popte je zaak weer en dan weer nakijken en dan weer in de hoek weer gooien. Want ze hebben nooit voor je gevochten. Maar nu ga ik voor je vechten en ik doe mijn best voor je. Ik vind het ook jammer dat jij op zo'n jonge leeftijd hier in Nederland zit. Je bent ook lekker op een Nederlander, ik spreek vloeiend Nederlands. Ik heb ook een buitenschuld aangevraagd, buitenschuldkeertje, maar daar heb ik ook weer een negatief gekregen, omdat ik geen gezinsleven hier heb. Moet ik dan een gezinsleven hier hebben om een verblijfsvergunning te krijgen? Nu, mijn zaak is nu naar de Raad van State en daar hoop ik wel dat het er iets wel van uitkomt. Daar hoop ik voor al die jaren blijf ik maar van hoop en niet.
Je vertelde net dat je ook wel eens opgepakt wordt hier in Den Haag.
Ja.
Nou, ja, het is misschien vervelend om te zeggen, maar je ziet er nou niet dadelijk uit als een Irakees en je spreekt goed Nederlands.
Ja.
Dus hoe kunnen ze nou zien dat jij, ja, zogenaamd een illegaal bent?
Ja, ze kunnen je wel, bijvoorbeeld, als ze naar een verdacht zoeken, zo, dan kunnen ze iedereen wie voorbij loopt, kunnen ze wel, ik heb wel eens...
Ja, maar mij pakken ze nou niet op, denk ik.
Nee, jij bent gevaarlijk.
Ja, ik ben wel een keer door politie aangehouden dat ik aan fietsen was en... Iedereen die voor me fietste, werden ze ook gepakt, aan mij ook. Dus ze waren een stuk of 25 politie.
Was het toevallig?
Was het toevallig. En een keertje ook in Rotterdam liep ik op straat met twee andere vrienden. We werden allemaal gefouilleerd en zo. En dan legitimatie. Dan gingen ze een centraal bureau weer bellen. En dan zeiden ze, nou, hij is uitgeprocedeerd, hij moet naar een vreemdeling, komen. Ik zei van, nou, ik wist niet dat ik uitgeprocedeerd ben. Ze zeiden, nou sta je in het systeem. Toen zeiden ze van, je gaat naar vreemdeling, politie en dan als er niks is, dan ga je weer gewoon naar huis. Nou, ik werd daar naartoe gebracht. Het was gewoon een vraagje van, nou jongen, je bent uitgeprocedeerd en je gaat in een vreemdeling bewaren. Je moet terug. Toen dacht ik van, nou, wat u wil. Mijn hele leven is al kapot, dus... Met dit wil je ook mijn leven kapot maken, doe wat u wil doen. Toen heb ik ook met hen meegewerkt en bij de ambassade. Zoals de ambassade herkende me. Die zegt, ik weet niet, ik ken je niet. Je bent geen Irakees, we hebben geen blonde Irakees. Snap ik ook niet, dus ik weet niet, ik ben daar niet welkom, hier ben ik niet welkom. Ik weet ook niet waar ik me thuis moet voelen. Dus het is zwaar.
Misschien moet je eens vertellen hoe de
Vreemdelingendienst
omgaat met buitenlandse mensen.
Ja, ik zou een stuk vertellen over die procedure. Want daar gaan we veel vragen over en dat zou misschien wat vragen wegnemen. Als je in Nederland aankomt, dan kun je je aanmelden voor een asielprocedure. Nou, dan krijg je twee interviews met IND. De een gaat over de vluchtweg die je hebt gemaakt, dus hoe je in Nederland bent gevlucht. En de tweede gaat over wat jouw vluchtverhaal is, waarom je bent gevlucht. Als daar dingen niet in kloppen, je hebt daar fouten in gemaakt, je herinnert je dingen niet meer, of je hebt over bepaalde dingen gelogen, dan houdt het eigenlijk al gelijk op. Dan zeggen ze op deze manier, geven we jou een negatief advies. De IND, door de jaren heen is de repressie tegen vluchtelingen steeds groter geworden. Job Cohen bedacht in 2002 de Vreemdelingenwet. Vreemdelingenwet 2000, dat bestond natuurlijk al Vreemdelingenwet, maar dat was een behoorlijke aanscherping daarop. Na het generaal pardon sloot Al-Bayrak, ook de PvdA, alle noodopvang voor deze mensen. Dat betekent dat deze mensen dus op straat staan als ze zijn uitgeprocedeerd. Sowieso zijn mensen steeds meer in de verdrukking gekomen. Want na die procedure, als je een negatief krijgt, wat over het algemeen gebeurt, dan kan je naar de vreemdelingenrechter. Die kan bijvoorbeeld een positieve uitspraak doen, maar daar kan die IND dan ook nog lak aan hebben.
Dat doen ze dan ook. Hun eigen rechtssysteem wordt eigenlijk genegeerd. Er zijn zelfs mensen die bij onze tentenkamp zaten, die tot 3 keer toe naar de rechter zijn gestapt en 3 keer toe een positieve uitspraak van de rechter hebben gehad, maar toch bleef de IND erbij dat er verschillende dingen hebben gezegd. En dan kunnen die mensen dus, die zijn dan toch uitgeprocedeerd. Over het algemeen krijg je ook een advocaat toegewezen door de IND. Dat zijn meestal niet de beste advocaten die zich toewijzen. Maar heel veel mensen kunnen ook niet zelf op zoek naar een goede advocaat. En daardoor is eigenlijk je zaak al heel snel afgedaan. Nou, vaak kunnen mensen worden in eerste instantie opgevangen in een asielzoekerscentrum, maar dat is alleen zolang je procedure loopt. Dus is je procedure afgelopen, dan word je op straat gezet en met de mededeling moet Nederland binnen 24 uur verlaten. Dat moet je zelf doen. En de meeste mensen zullen dat niet doen, want die mensen zijn natuurlijk niet voor niks gevlucht. En zullen niet na al een hele reis bevuld varen, uit eigen beweging weer teruggaan naar een situatie waar deze mensen heel veel gevaar lopen. Want het is niet alleen Irak, het zijn ook landen als Somalië, Tajikistan, Iran. Vervolgens kunnen die mensen nergens meer aanspraak op maken, dus ze worden op straat gezet. Dan kunnen ze bijvoorbeeld in detentie worden gezet, 18 maanden, puur omdat ze hier illegaal verblijven. Dan worden ze weer op straat gezet, maar als ze de volgende keer ergens worden aangehouden, dan kunnen ze weer 18 maanden de cel niet verdwijnen. En dit kan zich 3, 4, 5 keer herhalen. Er zijn mensen die 5 jaar hebben vastgezeten. En dat is een regime wat even spreken soms nog wel strenger is dan een normale gevangenis. Die gevangenissen over het algemeen ook naast het vliegveld, dat je de hele dag de vliegtuigen kan opschieten. Maar het lukt de Nederlandse regering heel veel mensen niet om uit te zetten. Bijvoorbeeld Irak zegt, wij nemen geen mensen terug die niet vrijwillig terugkomen. Want wij vinden dat we dan mensenrechten schenden, omdat wij, omdat die mensen, omdat je ze dan eigenlijk helpt naar hun eigen afgrond. En dat zegt Irak, dat doen wij niet. Maar het kan bijvoorbeeld ook technisch niet mogelijk zijn. Als je Somalië mensen wil uitzetten, daar gaan geen internationaal vluchten naar Somalië. Waarom niet? Omdat het daar niet veilig is. Dus internationale maatschappijen die zeggen, wij vliegen niet op Mogadishu, dus de hoofdstad. Dus wat doen ze? Ze zetten die mensen uit naar Kenia, het land ernaast. En dan moet er met een interne vlucht, wordt er dan gehoopt om die mensen toch terug te krijgen. Nou, over het algemeen lukt dat niet. We hebben ook voorbeelden van mensen gehad die hier aan tafel zaten, dat op een gegeven moment mensen hebben gezegd van, ik ben gebroken, ik werk mee. Die mensen kwamen daar aan en die zeiden van, ja, waar ga jij niet terugnemen? Dus die mensen werden vervolgens weer teruggestuurd naar Nederland. Als je in Nederland aankomt, word je ook, moet je vingerafdrukken afstaan en dan word je geregistreerd dat jij asiel hebt aangevraagd in Nederland. En op een gegeven moment is er een Dublin-verdrag gekomen en dat houdt eigenlijk in dat je mag niet van het ene Europese land naar het andere reizen. Dus stel bijvoorbeeld, Sartiep gaat morgen naar Duitsland, daar proberen een procedure te starten. Dan zullen ze hem oppakken en weer terugdeporteren in Nederland. Het houdt eigenlijk in dat deze mensen kunnen geen kant op. Kunnen de mensenrechten die ze niet konden halen in het land waar ze vandaan komen, die konden ze daar niet halen. Hier in Nederland kunnen ze niet halen, maar ze kunnen hier ook niet weg. En ze hebben geen enkele rechten, ze mogen niet werken, ze kunnen geen studie volgen. Ze kunnen geen huis huren, ga zo maar op. Buiten dat is er voor Irak is er bijvoorbeeld een categoriaal beschermingsbeleid. Er werd tot 2010 gezegd, Irak is zo onveilig, wij gaan daar geen mensen naar terug sturen. Maar dus dan hebben heel veel mensen hebben een tijdelijke verblijfsvergunning gehad van zo'n 5 jaar. Dat verschilt een beetje per persoon. Maar in ieder geval, mensen konden daardoor werken. Die konden daar enigszins hun leven gaan opbouwen. Maar in 2010 werd daar een stekker uitgetrokken. Dat houdt eigenlijk in dat mensen die hun verblijfsvergunning werd weer ingetrokken. Daardoor verloren ze hun huis, verloren ze hun baan en kwamen ze weer op straat te staan. Er waren ook meerdere mensen op de tentenkamp en nu in het vluchthuis die hier minderjarig zijn gekomen. En de Nederlandse regering heeft dan tot de 18e jaar wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus dat die mensen opvang krijgen en een studie kunnen doen. Maar zodra ze daar een stekker weer uit kunnen trekken, doen ze dat ook. Dus bijvoorbeeld Sartiep heeft hier zijn jeugd, het grotendeels jeugd doorgebracht. Die heeft hier een opleiding kunnen volgen. Maar uiteindelijk wordt na een aantal jaar de stekker daar weer uitgetrokken. En dan kan je het bekijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, je kan dus in de detentie belanden, maar je hebt ook nog een strengere variant van het asielzoekerscentrum, dat noemen ze de vrijheid beperkende locatie. Dat is puur terug, dat is allemaal, ook het AZC is tegenwoordig allemaal gericht op terugkeer. Dus je moet meewerken aan terugkeer, proberen onder allerlei valse voorwendselen dingen te laten tekenen
dat jij ermee eens bent dat je teruggaat. En op zo'n manier proberen ze mensen terug te krijgen. Nou, in het eerste kwartaal van 2012 hebben ze zo'n 6000 mensen op straat gezet. Dus dat is alleen het eerste kwartaal. En dat doen ze administratief verwijderen. Die mensen krijgen een brief, die moet weg. Dus die mensen gaan ook weg. Dan wordt in de computer gezet, weggegaan. En zo kunnen ze hun eigen vreemdelingenbeleid eigenlijk zeggen van kijk, het werkt wel. Die mensen zijn niet weg. Die mensen die zijn hier nog steeds in Nederland. Sommige mensen hebben geluk. Die kunnen bij kennissen of familie terecht. Of vrienden. Maar heel veel mensen belanden op straat. Op een gegeven moment is dus een periode geweest dat vluchtelingen zoiets hadden van ja, dit kan er niet. Mensen die hebben zich uiteindelijk georganiseerd en die zijn gaan actie voeren. Want mensen moeten gewoon. Kijk, mensen kunnen niet terug, mensen kunnen niet hier blijven. En vallen eigenlijk volledig tussen wal en schip. Dan zou de Nederlandse regering ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten zeggen, oké, nou, voor deze groep gaan wij zorgen in ieder geval dat er opvang is en kijken we of die mensen hier gewoon aan het werk kunnen bijvoorbeeld. Maar het rotte is dat de straat wordt gebruikt als pressiemiddel. En daarom doen ze het ook met die brieven van, ga maar weg. Want ze weten zelf over het algemeen dat het niet mogelijk is. Dus ze proberen je kost wat kost op straat te houden. En op die manier hopen ze dat je uiteindelijk zo kapot gaat, dat je toch kiest, dat je liever naar een land gaat waar je leven niet zeker bent, dan dat je in Nederland blijft. Er zijn heel veel organisaties die ook meerdere malen heel kritisch hierover hebben geschreven. Ook internationale mensenrechtenorganisaties. Nederland is wel vaker op zijn vingers getikt hiervoor. Maar Nederland probeert echt het voorbeeld te zijn qua streng beleid. Ook in Europa proberen ze dat erdoor te drukken, dat dat mensen tot 18 maanden vast kunnen gezet worden, keer op keer. En daardoor worden mensen eigenlijk helemaal gesloopt. Dat is eigenlijk een beetje het doel ervan. Probeer mensen net zo lang te onderdrukken en kapot te maken, totdat ze er zelf voor kiezen dat ze teruggaan. En dan kan je zeggen, kijk eens, ons vreemdelingenbeleid werkt. En het is een vreemdelingenbeleid met een open einde eigenlijk. Het is van, de straat is het einde en dat moet dan het pressiemiddel zijn. En dat maakt de straat ook onderdeel van het beleid. En daar zijn heel veel mensen kritisch over. Maar we zitten wel met de regering op het moment. Die had natuurlijk vorige keer Leers. Nou, die was erg hard. Maar we hebben nu Fred van de VVD. En die is nog een tikje harder. Die wil dat ook uitstralen. Die wil ook, de hardliner zijn en zo overkomen. Dus de keren dat wij hem hebben ontmoet, was hij niet bepaald vriendelijk. En toen zei hij eigenlijk van je kan het doen en laten wat je wil met actie voeren. Je kan wachten tot je een onderzoek en je krijgt toch nooit een opleiding. Maar de realiteit is dat deze mensen niet terug kunnen. En dus hier zijn. En dat moet je in de Nederlandse taal natuurlijk onder ogen gaan zien. Dus dan komen mensen op straat en uiteindelijk hebben mensen gekozen van wij gaan die strijd aan. En in het begin is dan een groep Somaliërs geweest in Ter Apel. En later was er een grotere groep, daar heeft een gedeelte opvang van gekregen. Maar hun procedure werd er niks mee gedaan. Die procedure is voornamelijk afwachten, 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 nog eens afwachten. En daar komt het neer en daar gaan mensen ook heel veel mensen onder door. Dat die constante onzekerheid, die constante druk, dat je op elk moment in detentie kan worden gezet. Je mag niet werken, dus moet je naar je advocaat met de trein. En je hebt geen kaartje. Dan word je meegenomen en kan je zo weer 18 maanden de detentie. En dat geldt voor de tram. We hebben ook van onze groep waar wij mee bezig zijn, vluchtelingen, die hier in de tram zijn gepakt en die nu in Rotterdam in het detentiecentrum zitten. En het is totaal onduidelijk voor hoe lang voor die mensen. Er was laatst een onderzoek dat binnen vreemdelingendetentie het meeste van de isoleercellen gebruik wordt gemaakt. Er is een heel kritisch rapport vorige week van de ombudsman uitgekomen. Die zegt van de zorg is beneden alle bel. Er worden voor allerlei kwalen een paracetamolletje gegeven. En als je daar niet mee eens bent, dan ga je in de isoleercel. Het is een zwaar regime. Mensen gaan daar eigenlijk volledig aan onderdoor. Je moet eigenlijk voorstellen dat mensen hier al getraumatiseerd aankomen omdat ze mee hebben gemaakt in het land waar ze vandaan komen. En hoop hebben hier een beter leven op te kunnen bouwen en vervolgens het Nederlandse vreemdelingenbeleid tegenkomen. En deze situatie die bestaat al jaren, maar er was weinig over in het nieuws. En eigenlijk vanaf dat de vluchtelingen hebben besloten van hier gaan we ons tegen verzetten. Toen is het een beetje gaan rollen in het nieuws en ook in de politiek. En ja, wij hopen dat we zo snel mogelijk weer daar een oplossing uit doen.
Het is ook een Europese dimensie, hè? Dat is niet alleen in Nederland, dat ja. Je kamperen zijn.
Nee, dat klopt. In heel Europa is het beleid heel repressief. Maar ook in heel Europa tegenwoordig voeren vluchtelingen actie. Dus het gaat van Oostenrijk, Duitsland, België, Denemarken. Heel veel plekken zijn Polen inderdaad. Dat zou ik waarschijnlijk nog een paar vergeten. Maar er zijn heel veel plekken waar vluchtelingen nu de straat op gaan. Want ja, ze zitten eigenlijk allemaal in deze situatie. En ja, het gaat een beetje om het topje van de ijsberg wat actie aan het voeren is. Maar daarachter zit nog wel veel groter. Die eigenlijk al jaren in onzekerheid en in een rechteloze positie zit. En waar eigenlijk geen totaal geen vooruitzicht voor is. Die bent niet voor terugkeer, omdat het niet veilig is. En ook niet om hier een toekomst te maken.
Ik hoorde je net zeggen over als er een procedure is en je op een gegeven moment via de rechter nog de beslissing van de IND wil aanvechten en je gelijk wordt gesteld, dat er al drie keer toe zelfs door de IND wordt gezegd, ja, maar ja. Doe maar niks mee. Mm-hmm. Dat vind ik echt schokkend en verbazingwekkend. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ik vraag me ook af hoe de kans dat je niet gelooft, maar ik vind het echt heel interessant, want ik vind het bizar. Bizar.
Ja, ik kan het zelf wel niet vertellen. Ik weet niet precies hoe dat jullie zit, moet ik zeggen. Maar de IND die heeft uiteindelijk dan het laatste woord in die procedure. Dus hun zeggen van, ja, wij sluiten die procedure af. En wat ook heel erg een probleem is, dat er gewoon heel veel advocaten zijn die niet heel erg, die dus door de IND worden aangeleverd.
Ja,
en die daar ook niet optimaal werk van maken om bijvoorbeeld door te procederen tot aan hoger.
Maar is het dan echt een rechter of is het meer zeg maar een bezwaarprocedure over de administratieve procedure waar de IND verantwoordelijk voor is?
Dat is een vreemdelingenrechter, ja.
Ik wil net aanvullen dat als iemand als eerste asiel aanzoekt afgewezen, is dat dan mensen ook al op straat gezet worden.
Ja.
Dus als ze in hoger beroep gaan, worden ze uit het asielzoekerscentrum
al
op straat gegooid.
Ja, dat klopt. We hebben ook een aantal mensen die laatst op straat zijn gezet, net toen de sneeuw was. En inderdaad, die had nog een volgend hoger beroep lopen. Maar die hebben ze toch op straat gezet. En eigenlijk zou je dan ook recht moeten hebben op opvang. Maar toch worden die mensen consequent op straat gezet. Maar misschien kan Marcia wat zeggen over.
Want van vreemdelingen weet ik dus niet echt heel veel. Ik sta wel met oren klapperen over dat rechtelijke uitspraken kennelijk dan niet bindend zouden zijn voor de IND. Wat ik me wel meteen afvroeg, in hoeverre dit soort dingen ook dan bijvoorbeeld bij het Europese Hof ook worden doorgezet. Ik weet dat het Europese Hof ook heus niet altijd de zaligmakend. Is die doen ook soms best wel uitspraken waar je ook niet echt heel erg blij van wordt. Maar desondanks zijn er ook soms hele interessante uitspraken van het Europese Hof. En ik zou verwachten dat ook op dit gebied waar dan zo de mensenrechten van mensen die ook niks anders kunnen, als je mij vertelt van een persoon die nota bene probeert terug te gaan naar zeg maar het land waar hij gevlucht is en dan geweigerd wordt, dat lijkt me nou bij uitstek een zaak die je zou moeten kunnen voorleggen aan het Europese Hof en waar ik niet kan voorstellen dat die daar zomaar aan voorbij gaan. En ja, is het zo dat de bijstand is niet altijd optimaal. En ja, in principe moet natuurlijk ook voor de Nederlandse rechter moet diezelfde rechtsbescherming ook gelden. Die hebben ook de Europese normen toegepast. Maar goed, ja, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in dat dat altijd goed gebeurt. Maar ik denk dat het misschien toch in Europa nog wel iets te winnen, maar dan moeten natuurlijk ook inderdaad voldoende advocaten zijn die daar
echt voor willen gaan.
Maar ik had wel een hele andere vraag. Hebben jullie sowieso het idee dat sinds dat de manifestaties zijn begonnen, dat daardoor toch het wat op de agenda is gekomen van bepaalde partijen, maar misschien iets door loskomt, of is het heel erg vechten tegen die kan je dat beter gewoon benieuwd
zijn? Alle twee. Er is wel een politieke discussie losgekomen tijdens het tentenkamp. Er zijn een aantal partijen die ons steunen en die vinden dat hier ook een oplossing voor moet komen.
Noem eens een paar van die partijen.
Dat is bijvoorbeeld SP, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50+. Die hebben zich ook elke keer voor ingezet, alleen heb je dan geen meerderheid. Dus voor een meerderheid, voor wat voor oplossing dan ook, dat kan natuurlijk zijn een buisrecht of tijdelijk, of wat voor oplossing ook, dan moet de PvdA meestemmen. De PvdA die is natuurlijk onder andere het ontwerper van dit beleid. probeert wel altijd een soort sociale gezicht voor te doen, maar dat gaat voor de vluchtelingen zeker niet op. Zeker nu ze in het kabinet zitten, die illegaliteit...
Geen gezicht hoor, ze in masker.
Misschien beter. Wij zitten nu ook in het kabinet die natuurlijk illegaliteit willen strafbaar stellen. Dus ja, de laatste tijd proberen wij ons heel erg te focussen op de PvdA, want daar moet de druk het hoogst op komen. Maar er zijn, beginnen nu wel langzamerhand mensen van de PvdA zich uit te spreken. Dus PvdA lokaal in Den Haag, die zegt van er moet eigenlijk een generaal pardon komen. Maar hebben de macht natuurlijk niet, want het gaat om een landelijk probleem, zeggen ze dan. En Jan Pronk, voormalig minister, die was laatst bij ons op bezoek en die heeft zich ook uitgesproken voor een oplossing. Maar er zit wel vooruitgang in, alleen het is natuurlijk, kijk, ze zijn al vanaf 2011 zijn vluchtelingen aan het vechten voor hun leven, zoals ze ook die mensen zijn. En daarvoor wachten ze eigenlijk al jaren af. En ja, het is natuurlijk, de politiek is zo'n lobmechanisme, het duurt zo verschrikkelijk lang. De PvdA heeft natuurlijk allerlei verschillende belangen waar ze aan moeten denken. Hè? Want ze zijn bang dat ze kunnen de VVD natuurlijk niet te hard voor paal zetten. Nou, ga zo maar door. En al die afwegingen lijken zwaar te wegen dan om oplossing voor deze mensen te komen. De PvdA stemde op een gegeven moment mee met een motie dat er in ieder geval altijd opvang moet zijn. Dat mensen niet op straat kunnen staan. Vervolgens zegt Fred Teven, ik leg hem naast me neer, net zoals Verdonk altijd deed. En dan heeft de PvdA niet de ballen om te zeggen, dan gaan we een motie van wantrouwen stellen. Dus vervolgens de rest van de partijen, die gaat hem een motie van wantrouwen aan de haal. En dan zegt de PvdA, doen we niet. Dus ja, dan strandt eigenlijk zoiets.
Hoeveel mensen gaat het ongeveer eigenlijk om?
Het gaat om de groep hier in Kees, daar weet ik zij van, dat gaat ongeveer om 1300 mensen die in deze situatie zitten.
Ja, maar ongeacht de afkomst, hoe groot is ongeveer de groep mensen die in deze uitzichtloze positie zitten?
Dat is moeilijk te zeggen, omdat veel mensen dus weg zijn, dus administratief verwijderd. We weten alleen dat in ieder geval het eerste kwartaal 6000 mensen op straat zijn gezet. Dat zou ook voor elk kwartaal zo doorgaan. We zullen een gedeelte uiteindelijk proberen naar andere landen toe te gaan, maar dat gaat om een flinke groep mensen. Bijvoorbeeld als je naar Rotterdam kijkt, zijn dat waren dat volgens mij tussen de 15.000 en 20.000 die waar de Pauluskerk probeert voor opvang te regelen. En dat lukt natuurlijk niet. Dus heel veel mensen die daar op straat zitten in Rotterdam heeft is een heel groot probleem. Er zitten heel veel uitgeprocedeerde vluchtelingen.
Maar ook Chinezen bijvoorbeeld. Het is heel grappig dat je dat zegt. Er zijn een heleboel mensen die eigenlijk gewoon geen vaste woon- of blijfplaats hebben. Ik ben veel geweest bij de vreemdelingenpolitie in Rotterdam al decennia geleden. En wat gewoon schokkend is dat de meeste mensen gewoon niet weten hoe er wordt omgegaan met mensen. Ja. Ik bedoel, iedereen is heel erg boos over de proefkip, maar mensen hebben echt werkelijk geen benul. Echt, ze weten het niet wat er gebeurt. Met mensen, met kinderen. Het is al heel lang bekend dat kinderen en volwassen mensen worden opgesloten. Voor niks. Politiek is heel geweldig, maar ik denk dat de outrage het onderaf moet komen. Dat is wat ik denk.
Dat sowieso. De druk op de politieke partijen zou daar inderdaad van onderop moeten komen. Want politiek die houdt er wel van om af en toe een uitspraak ergens over te doen. Maar er moet daadwerkelijk natuurlijk... Dus ook...
Er is sprake van willekeur. Ja. Dus de kampen, dus juist eerend gewoon, want ik begrijp hem wel. Het gaat om mensen die een hele andere belevingswereld hebben, uit een andere cultuur komen. Dus heel vaak botst dat met de Nederlandse perceptie. Maar mensen denken dat als je vreemdeling bent en je komt hier, dan heb je een stamppotje en dan moet je gelukkig zijn. Maar zo werkt het gewoon helemaal niet. Mensen hebben vaak trauma's. Dat is dan nog een heel ander probleem. En er is helemaal geen sprake van recht. Dus waarom wil je dat oplossen bij de rechtbank?
Het is bijna pauze. Nog aan de twee mensen om de gelegenheid geven.
Ja, het klinkt misschien een beetje ouderwets, maar we hebben in 1975, 76, hebben wij keihard met honderden mensen actie gevoerd voor illegale, wat dan heette, gastarbeiders, Marokkanen vooral. Die werkten op allerlei plekken in Den Haag. Er waren acties in de kerk in Molenwijk. We speelden toneel met scholieren erbij. Twee jaar actie gevoerd en het is gelukt. Ik kan me nog herinneren in de, het zal het midden 90 jaren zijn geweest, de kerk illegale in de Agneskerk. Honderden en honderden mensen gingen de straat voorop. Misschien een oude lullenverhaal, maar hoe komt het dat het zo stil is in Nederland? Dat zie ik hier ook.
Ja, dat zijn we.
Bijvoorbeeld mensen die dus in de gemeenteraadsfractie zitten van GroenLinks.
Ik zit net in de gemeenteraad, maar ik ben de penningmeester van GroenLinks.
Penningmeester van GroenLinks. Zie ik hier ook een gemeenteraadslid van de SP of van de Partij van de Arbeid.
Daar is weer natuurlijk heel erg aan te werken om ja, de maatschappelijke debatten hierover loskomen. En er zijn heel veel mensen die niet eens weten dat er detentiecentra in Nederland staan waar vluchtelingen zo lang worden vastgehouden. Maar wat je zegt, denk heel goed inderdaad, van ik moet mijn omgeving erop aanspreken, dat is inderdaad jammer, maar dat is wel de manier hoe het toch ook moet gaan gebeuren. Iedereen moet daar zijn eigen netwerk en kring, denk ik, op patent maken. En ook daarbuiten zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden, internet, flyers,
sociale media, genoeg
om, dat verhaal aan de man te krijgen. En dus heel veel mensen weten er niet van, maar als je het verhaal uitlegt, dan ervaren de meeste mensen zeggen, ja, dit is de manier, ook al ben je bijvoorbeeld voor migratiebeperking, dat je dan toch zegt, ja, dit is geen situatie voor mensen, omdat mensen kunnen geen kant op en zijn compleet rechteloos. Dus wij hebben heel veel actie gevoerd, heel veel gesprekken gehad met de politiek. En wij proberen op die manier ook zoveel mogelijk mensen te informeren. Maar daar hebben we wel heel veel mensen voor nodig, die er ook daar allemaal aan meedoen. En aan het einde zelf, is druk bezig met een aantal grote demonstraties. Want er is ook een groep in Amsterdam vluchtelingen en in verschillende asielzoekerscentra. Daar zijn wij nou bij elkaar gaan zitten. En daar zal ik later wat meer over vertellen. Want na de pauze zullen wij een beetje vertellen hoe het in Den Haag is ontstaan, wat wij tegen zijn gekomen. En op het einde zullen wij nog een oproep doen voor een aantal acties. En daar proberen wij een hele brede coalitie te maken.
Wat ik mij voornamelijk afvraag is hoe de positie is van grote internationale organisaties die eigenlijk gewoon helemaal zich niet laten zien, zoals Amnesty International. Maar als je gaat spreken over het onthouden van nodige zorg bij vreemdelingendetentie, ook iets als het internationale Rode Kruis, want dat is volgens mij gewoon strafbaar.
Ja, nee, dat klopt. Het is niet helemaal waar dat er helemaal niks over wordt gezegd. Ze hebben bijvoorbeeld vorige week, hoe dat gaat dat ze een land dan veilig of niet veilig verklaren. Buitenlandse Zaken maakt een ambtsbericht. Daar staat in hoe het in een land is gesteld. Voor Irak was die bijvoorbeeld nog minder rooskleurig dan die daarvoor. Als je bijvoorbeeld op Irak bij nieuws googelt, dan kom je het enige wat je tegenkomt is bomaanslag, schietincident, bomaanslag. In Somalië is dat bijvoorbeeld ook zo. In Somalië heb je geen regering, heb je de Al-Shabaab. Nou, dat is een organisatie, als je daar niet mee eens bent, heb je een erg groot probleem. En bijvoorbeeld wat voor Somalië wordt gezegd, wat kromme is dat ze zeggen van nou, het is niet veilig, maar het is ook niet zo onveilig dat je niet terug kan. En als je er bij toeristeninformatie kijkt, zeggen ze niet heen gaan. Gewapende bendes, overdag ook. Ja. Absoluut niet heen, maar dan zeg ik het even. Maar als je daar vandaan komt, dan zou je er wel beter mee om kunnen gaan. Ja. Maar op het moment dat je vandaan komt, dan zou je waarschijnlijk een groot probleem hebben. Een Somalische jongen, de eerste wouden ze uit gaan zetten afgelopen woensdag. Dat lukte niet. En ook de VN heeft toen uitgesproken van dit moet helemaal niet aan beginnen. Ook Amnesty heeft hier rapporten over. Bijvoorbeeld UNHCR en Amnesty maken ook rapporten hoe veilig het in een land is. Maar dat wordt niet meegenomen tenzij het voordeel heeft. Ja. Dan worden ze aangehaald. Maar anders wordt daar niet naar gekeken. En dat is natuurlijk ook heel krom. Er wordt op basis van een eigen bericht, wat ze op alle manieren kunnen interpreteren en dat zo op papier zetten, daar wordt van uitgegaan. En op kritiek van gevestigde organisaties als Amnesty of UNHCR, daar proberen ze zich zo min mogelijk van aan te trekken. Was
ik bedankt?
Nou, in Den Haag, toen wij met de tentkamp begonnen, wij waren eigenlijk in Sillingen met een paar mensen en zijn we naar Den Haag Centraal gekomen bij de koelkamp.
In Sillingen was ook een tent?
Ja, er was in Sillingen ook een tentkamp, maar het moest ontruimen door de gemeente. Toen zijn we met 8 personen of zo zijn we naar Den Haag gekomen en toen wij erover nagedacht van nou gaan we hier in Den Haag een tent weer neerzetten en toen zijn we Quintenland wat groepen tegengekomen. En toen hebben ze ons opgevangen, een vloek. Toen hebben we daar een paar dagen gezeten en toen hebben ze daar een rechtszaak ingevoerd om te proberen of wij een vergunning kunnen krijgen voor een tent neer te zetten op de koelkamp. Toen hebben wij een vergunning voor gekregen en dan hebben wij daar tenten gezet. En toen was het nog net even wat mooi weer en zo, maar na drie maanden begon weer daar hartstikke koud en sneeuw en wind en de tenten vliegen naar de lucht en dekens. Want eigenlijk was het een hele zware tijd toen wij in de tentenkamp sliepen. Want je sliep op een bedje waar het ijskoud was en soms ijzig op was, dat het zo koud, vreselijk koud was. En we hadden misschien een paar kacheltjes met petroleum. Dus we gingen met 15 mensen op één en 15 mensen op andere. Gingen we daar op zitten. En je ging s'nachts rond 1, 2 uur wou je gaan even rusten. Wil je gaan slapen, maar je hele deken is vochtig. Maar alsnog begonnen wij te proberen te slapen, maar je ligt in je bedje, maar dan heb je zo erg koud. Begon je van het koud, begin je weer wakker te worden. Maar ik heb zelf ook meegemaakt dat ik mijn deken onder me lag, was helemaal vocht. Was gewoon water. En ik bracht een andere deken, leg ik er weer neer onder, ging weer slapen, na een uurtje, ook weer vocht. En dan soms kon ik niet daarvan slapen. Ging wel wakker worden, een beetje lopen, een beetje warm houden, maar het was echt een moeilijke tijd toen wij in de tentkamp zaten daar. Ja, en de mensen die daar langskwamen en zo eten brengen, daar zijn we daar dankbaar voor en zo. Want heel veel organisaties en mensen die dat pijn voelden, die kwamen zeggen van zo, wij slapen lekker in onze warme bedjes, maar jullie slapen hier in het kou. Dat kan gewoon niet. Dat hebben wij nooit in Nederland gezien en meegemaakt. Dat is vreselijk.
Hoe reageerde de politie?
Ja, heel slecht. Elke keer kwam er daar politie en om te kijken hoe het met ons ging en zo.
Maar mochten de tenten dicht? Of?
Nee, mochten de tenten niet dicht. Dan moest aan de ene kant moest het open en aan de andere kant moest het doorzichtig zijn met de plastic. Maar ja, wie ook op de video had gezien dat het één kant moest gewoon helemaal open. En de wind weigde helemaal naar binnen. En je kon er niet van slapen. Dus het waren tijd wat wij hebben meegemaakt eigenlijk.
Ik kan misschien wel meer vertellen over hoe dat is gegaan met het aanmelden, hoe de politie eigenlijk reageerde en de gemeente. We hebben op een gegeven moment bij onze hulp aangeboden. Stonden ze bij het Malieveld achter vluchteling. Die werd toen opgevangen en toen hebben wij een melding gedaan om een tentenkamp te beginnen. Nou, dat werd in eerste instantie gelijk verboden. Daar hebben we toen een rechtszaak tegen aangespannen en die wonnen wij gedeeltelijk. We mochten er wel s'nachts verblijven, maar we mochten geen afgesloten tenten gebruiken. De gemeente interpreteerde dat zo dat we eigenlijk alleen in partytenten mochten staan zonder zijkanten. Dus eigenlijk alleen een dakje. Dus de eerste dag hadden we een soort tent bij ons waar we dan de zijflappen van af wilden halen. En daar werd gezegd, nee, dat is geen partytent. Dus toen kwamen er gelijk 15 ME'ers uit het busje, die hebben alles in beslag genomen. Het ging er toen heel hard over. Het was precies hetzelfde en even groot als een partytent. Maar ja, er stond geen partytent op de doos. Dus daar hebben we een hele lange discussie over gehad. Wat is jullie definitie van een partytent? Nou ja, het was een blauwe zeil, dus ik zeg, mogen ze alleen gewoon blank zijn? Dus dat was heel vreemd. Dat heeft ongeveer een week geduurd. Daar hebben mensen in geslapen. Dus eigenlijk, ja, een partytent. Die is bedoeld voor een middagje, dus die dingen waren binnen 2 dagen allemaal kapot. Nou, in totaal worden volgens mij zo'n 40 partytenten doorheen gedraaid.
Toen is er weer een rechtszaak gestart, eigenlijk over het afsluiten van die tenten. Want de gemeente zei ook, ja, als het afgesloten is, dan kunnen we de openbare orde niet gaan doen. Maar ja, het is voor de vluchtelingen een groot belang dat juist hun acties rustig verlopen. Want ja, deze mensen die willen hier participeren in Nederland. Ze zitten ook niet te wachten op dat het uit de hand loopt. Eigenlijk is er altijd tegenwerking geweest vanuit de gemeente. En uiteindelijk is er een rechtszaak geweest en heeft de rechter gezegd, weet je, zo'n halve uitspraak was het eigenlijk. Jullie mogen twee kanten dicht, één kant transparant cel en één kant moet altijd open zijn.
Want licht aan, hè?
Ja, en er moet s'nachts altijd licht aan zijn. Dat wordt inderdaad in sommige landen ook gebruikt als marteltechniek, als je vast zit. En daar werd dus constant op gecontroleerd. Kwamen ze meerdere malen per dag langs. De eerste drie dagen hebben ze daar 24 uur per dag met de drie bussen en in gestaan. Toen waren wij op met 10 à 20 mensen. En op een gegeven moment hebben ze dat vervangen door iets van 6 keer per dag langs te rijden. Kwamen ze s'nachts met de koplamp op de tent te staan. Ze gingen in de tent schijnen, mensen tellen. Eigenlijk over alles deden ze moeilijk. Op een gegeven moment hadden ze gezien dat er kacheltjes waren, terwijl het voor van zaakkachtjes moeten ook weg, want dat is wat onveilig. Nou, die dingen die worden op elke camping in Nederland gebruikt. Zo gingen ze over het gasstel waarop gekookt werd. Dat mag ook niet, dat is ook gevaarlijk. Nou, dat is ook, wordt ook heel veel gebruikt. Elke camping staan gasstelletjes. Dus dit is natuurlijk, het is echt een spel om te proberen.
Vies spelletje.
Ja, een heel vies spelletje. Dus ze zijn uiteindelijk drie rechtszaken gevoerd en toen hadden we uiteindelijk, dat was een soort half open tent. Daar hebben we mensen 3 maanden in verbleven, ook toen er zo'n 5 centimeter sneeuw lag. Constant treiten voor politieagenten die midden in de nacht, midden in de tent gingen staan, hun portofoon zo hard mogelijk. En dan een beetje zeuren van, weet je dan niet aan, zulke dingen. En dat hebben ze eigenlijk net zo lang verzameld, want af en toe waaide heel het kamp weg. Toen we alles weer opbouwen, dat betekende ook dat bijvoorbeeld de verlichting kapot was, generatoren kapot gingen. Ja. Dan proberen wij weer op te anticiperen, maar ja, dan komen ze weer noteren. Ja, kijk, er is nu geen licht. Uiteindelijk hebben ze al die dingen gebundeld en hebben ze eigenlijk de GGD kwam regelmatig langs. En daar hebben wij eigenlijk toen de tijd op het kamp redelijk goede voeten mee samengewerkt. We hebben al hun adviezen opgevolgd en waren op zich tevreden. Maar de gemeente die heeft allerlei stukjes uit hun rapportages gehaald en de nuances weggelaten. En daar eigenlijk gezegd van het is ongezond voor mensen als ze hier zitten. Dat is misschien ook wel zo. Maar vervolgens staan deze mensen nog op straat. Hebben ze helemaal geen zorg en dan zitten ze eigenlijk in een nog slechtere situatie. Want we hadden hier op het tentenkamp wel een medisch team opgebouwd. Een groep van 3-4 mensen die bijhield van iedereen. Iedereen had een eigen boekje. Daar werd in bijgehouden wat mensen hadden, wat voor medicijnen ze nodig hadden. We hadden een aantal artsen die uiteindelijk ons gratis hielpen en een apotheek. Dus we probeerden dat zo goed mogelijk te regelen. En ook een aantal artsen hebben verklaard in de rechtbank van nou, er zijn wel zieke mensen geweest, maar dat is niet te wijden aan het kamp. Bijvoorbeeld bepaalde infecties die dan overgenomen zouden worden in het kamp. Zijn waren voornamelijk mensen die, ja, koorts, zulke dingen. Dat is natuurlijk niet zo gek natuurlijk. En daar zijn eigenlijk, dat hebben ze geprobeerd. Dat gezondheidsgedeelte was eigenlijk hun punt om het te proberen weg te krijgen. Nou, we hebben er toen een rechtszaak tegen aangespannen. Helaas ging de rechter daar niet mee. Dat was eigenlijk natuurlijk heel vreemd, want uiteindelijk staan deze mensen normaal ook op straat in een nog slechtere situatie als nu. Het ging over hygiëne, er was geen stromend water. Nou, we hebben de gemeente meerdere malen verzocht om onze wateraansluiting te geven dat wij hebben. De wc's waren dus te plaatsen, dus dat hebben we ook wij moeten doen. De medewerking vanuit de gemeente was er zeker niet. Er zijn vanuit het tentenkamp verschrikkelijk veel acties gevoerd. We zijn begonnen met een actie 3-daagse. Die hebben we toen een 6-daagse gemaakt later. Toen hebben we nog een 8-daagse gedaan. We hebben alle instanties zijn we langs geweest die verantwoordelijk zijn. IND, Veiligheid, Justitie, Binnenlandse Zaken, die toen de tijd nog net daarvoor verantwoordelijk voor was. CDA-kantoor zijn we geweest, VVD, ga zo maar door. Maar de eerste maand was er eigenlijk helemaal geen media-aandacht. En dat viel verschrikkelijk tegen. En gelukkig ging het uiteindelijk, toen het een beetje op politieke agenda kwam, is het wel gaan rollen. We zijn toen meerdere malen naar de Tweede Kamer geweest. En ja, veel gepraat, maar daar bleef het eigenlijk zo bij. Dus uiteindelijk verloren wij die rechtszaak. We hebben een klein impressiefilmpje van hoe het op het tentenkamp was en waar twee vluchtelingen vertellen hoe dat er nou aan toe gaat.
Met uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimen. Op de Koekamp bivakeren al wekenlang rond de 50 asielzoekers.
Maar die asielzoekers zijn niet van plan om zelf weg te gaan.
Ik heb nergens anders op te gaan. Ik ben oudere man hier. Ik slaap hier nog met een vriend van mij. Hij is ook Irakezen. Ja, wij hebben weinig deks en wij hebben altijd problemen met de regens. Die zijn allemaal gats.
Vlakbij het Centraal Station hebben de demonstranten uit vooral Irak en Somalië hun tenten opgeslagen. De politie controleert dagelijks in het kamp om te kijken of alles ordelijk en volgens de regels verloopt. De uitgeprocedeerde asielzoekers willen een oplossing voor de uitzichtloze situatie waarin ze zitten. Want zo zeggen ze kunnen niet terug naar hun eigen land.
Ja, wij zitten zeg maar tussen politieken van Irak en van Nederland. Wij krijgen helemaal hier geen recht, geen opvang, geen onderdak. En kunnen wij ook terug naar Irak?
Ze kunnen niet terug, omdat dat bepaalde groepen uit landen komen die uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugnemen. Het kan zijn dat er geen identiteitspapieren zijn. Het kan zijn dat een land geen gedwongen terugkeer accepteert. Het kan zijn dat een land nog niet veilig is.
Van Aartsen erkent dat de asielzoekers in een lastige positie zitten. Maar hij wil het tentenkamp toch ontruimen. Hij krijgt steun van de VVD, alhoewel de partij benadrukt dat het pal voor het recht op demonstratie staat.
Maar het recht om te demonstreren is wat anders dan het recht om te kamperen. Alle overlast die daarbij gepaard gaat. En zeker nu de temperatuur om de nul daalt, is het ook in het belang van deze mensen dat dit tentenkamp zo snel mogelijk wordt gesloten.
Maar ze willen niet, want ze zeggen we kunnen nergens naartoe.
Ze kunnen wel ergens naartoe. Ze kunnen terug naar het land van herkomst. Die procedures zijn er. Staatssecretaris Vetteven heeft daar ook een aanbod voor liggen.
Alleen de landen die willen niet terug.
Nee, zij willen niet terug. De landen waar zij naartoe zouden moeten gaan, bijvoorbeeld Irak, die nemen ze ook alleen aan als ze vrijwillig teruggaan.
Niemand wil vrijwillig terug. Niemand gaat naar de dood of ergens waar het niet veilig is. En ergens waar je leven kan niet opbouwen, vooral ik, snap je? Ik ben hier opgegroeid en ik heb hier mijn leven willen opbouwen. Ik ben tot het half gekomen, maar de andere half kon ik niet afmaken.
Ik heb helemaal geen toekomst meer. Ik ben nog jong, 35 jaar. Dus waarom moet ik geen toekomst hebben? Waarom mag ik geen zoals normale mensen recht hebben om te leven? Waarom?
Ja, het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester wil ontruimen. En ook is nog onduidelijk waar de asielzoekers dan opgevangen kunnen.
Ja, dat was een week denk ik voor ontruiming. Uiteindelijk kwam... kwam dat steeds dichterbij dat we eigenlijk niet eruit konden gaan worden. En mensen wisten eigenlijk ook niet waar ze heen moesten. Ze hebben geen plek om heen te gaan. En voor hun was het belangrijkste van we zijn nu zichtbaar. We staan midden in Den Haag. Daar moet de oplossing vandaan komen. Want in alle andere gemeenten, de gemeenten sturen altijd door naar het Rijk. Want de gemeente die mag eigenlijk van het beleid niks doen. Ze mogen geen mensen opvangen. Et cetera. Dus is het de gemeente die zegt je moet naar het Rijk en Vetteven zei het is een openbaar ordeprobleem, dus gaan we met Van Aartsen praten. Dus ook hier vielen mensen eigenlijk volledig goed van wal en schip en werden eigenlijk constant van het kastje naar de muur gestuurd. Dus mensen was iets van ze kunnen wel zeggen het is hier ongezond, maar we kunnen nergens anders heen, dus we blijven hier en dan moet de politie ons maar komen halen. Daar hebben wij op een gegeven moment mochten ontruimd gaan worden. Toen hebben we een dag afgewacht. Het gebeurde eigenlijk weinig. En toen de middag daarna, toen iedereen al behoorlijk lang wakker was, wachten wat er komen ging, werd er langzamerhand de Koekamp afgesloten. En daar kwam op een gegeven moment behoorlijk wat politie die ons daar weg wil halen. En we hadden een soort plannetje gemaakt hoe we dat dachten wat moeilijker te maken. Maar de politie was niet van plan om de zachte hand te gaan gebruiken. Dat was wel duidelijk toen ze aankwamen, in ieder geval de groep die ons ging aanpakken. En daar hebben we ook een filmpje van, dat is wat minder leuk. Maar dat is wel de realiteit hoe het er aan toe gaat. Misschien kun je die laten zien. Mensen in gehuid, daar zitten mensen in stalen buizen aan elkaar. Dat is ook voorkomen dat mensen maar die heeft hier een speciale eenheid voor, maar die pakte ze pas later. Iemand brak ook zijn arm, heeft hem zorg erin. En ik zou later ook zien dat mensen dit natuurlijk niet loslaten. Dus op een gegeven moment had ik bij een jongen die zijn neus had gebroken, heeft zijn twee vingers in zijn neus gestopt. En de rest slaan zijn hoofd heeft trekken. Ik hoop dat hij los liet, dat deed hij niet. Toen hebben ze bij zijn ballen gepakt en had ze lang zijn ballen gekregen tot hij los liet. Verder werden de mensen bij hun keel gegrepen. Half gebeurd, kan je wel zeggen.
Heeft gemaakt, dat is ook de persoon die niet geheel toevallig ook een boosje met een arm in de vitale rondgelopen heeft, hè?
Nee, dat is
een ander geweest.
Dit is een ander, ja. Dit is okay. een van de vluchtelingen zit in het midden en die heeft zijn arm gebroken.
Hij was ook aan het filmen, toch?
Ja, in het begin.
Yes, 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 yes vond het heel erg moet huilen. Het is heel emotioneel, maar na drie maanden.
Ah,
dat is een neus. Is dat de
dienstverlening
van de
Sofie
de Plein? Ja, gemeente
luid toch?
Nee, dat was
Arne Koff. Waarnaad had een aantal mensen een burger. En je hebt ook mensen van de politie die dan een bijzondere opdracht leiden. Die lopen ook met een burger. Maar wij hebben ook wel het vermoeden dat dit geen normale agenten zijn. Nee. Maar dat de mensen van de aanhoudingseenheid zijn die getraind zijn om de geweld in te zetten. Maar dat die normale kleding...
aan
gedaan.
Ja, ja. Ja,
omdat aanhoudingseenheden worden getraind op die pijnprikkels, op zulke soort situaties. En normale platte pet agenten die worden daar niet op getraind. En de technieken die ze inzetten, het is over het algemeen, als je ingehaakt zit, zullen ze normaal proberen net zolang je pols zo dubbel te houden. Dat kon bij heel veel mensen zitten omdat ze zich zo vasthielden. Dus toen gingen ze bijvoorbeeld over op het pijnprikkel in de nek, kebel dichtknijpen, vingers in de neus, wat ze heel vaak doen. Of nadat je eruit bent gesleurd, was een jongen die had een enorm absces in zijn oog, daar zou hij aan geholpen worden. En dan hebben ze toen keihard toen zo over het veld de bus ingesleurd.
Zijn dat mensen die onderdeel zijn van de gemeentepolitie Den Haag? Die
aanhoudingseenheden? Nee, op zich, het is nu nog wat veranderd. Je begint nou de nationale politie. Dus begint, maar op zich valt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Iedereen is opgepakt. En iedereen heeft ongeveer zo'n 9 uur vastgezeten op een loopbureau. Dat gebeurt niet in een normaal politiecijfer. Maar we werden vanuit het arrestantenbusje waar we al een aantal uur hebben ingezeten. En dan moet je je voorstellen dat het hokje is zo groot als deze twee stoelen. En dan zit je met z'n tweeën. Je kan niet alle twee opstaan en je omdraaien. Dan moet je om de beurt een beetje over elkaar heen klimmen. Werden we in een grotere arrestantenbus gezet in plaats van het arrestantencomplex. Die cellen waren eigenlijk nog kleiner. Dus je zat keek zo tegen de muur aan. Zo. En dan zat je met z'n tweeën. En is van iedereen zijn foto's, vingerafdrukken genomen. Ze dus hebben alle Nederlandse activisten, die hebben ze €250 boete op willen leggen. Nou, iedereen heeft geweigerd om dat te betalen en heeft verzet daar tegen aangetekend. Dus dat zal binnenkort voor de rechter komen. En alle vluchtelingen hebben een soort waarschuwing gehad. Doe je dit nog een keer, krijg je ook een boete. Dat is waarschijnlijk om in ieder geval te proberen van nou, dan zullen ze misschien wat minder harde acties gaan voeren.
Je kan iemand die niet bestaat, kan je toch geen boete geven?
Het is moeilijk.
Mag ik een vraag stellen over een opmerking over die obstructie van de pers? Hè? Dat is een speciale techniek die ze gebruiken. Ja. Ze zetten al die busjes op een rij. Ik was er zelf bij. ik heb van Anna Holligan van de BBC dus ook gehoord dat hij aan de verkeerde kant eigenlijk van de afzetting beland is, omdat ze daardoor heen gestuurd was. Ja. Door die mensen in regio 15, zeg maar de Haagse ambulance chasers, die alle ongelukken bijhouden, die hebben een klacht ingediend over die methode. Dit is een techniek die ook in het kamp bij Ter Apel gebruikt is, in mei bij de ontruiming. En daar is in provinciale, dat is aan de orde gekomen bij provinciale staten, in Drenthe meen ik. Dus ja, dat zal daar onder Drenthe vallen. En daar is ook door de politiek aangegeven, provinciaal, dat die techniek eigenlijk in verband met persvrijheid enzovoort ongewenst is. Ja. Nu zien we een half jaar later zien we een herhaling van diezelfde techniek in Den Haag.
De vraag, en dan is...
Nou, dat is eigenlijk geen vraag. Ik vind het een uiterst verwerpelijke situatie.
Ja, nee, dat klopt. Er is daar eerder heel veel over geklaagd. Ook omdat het in Ter Apel gebeurde. Maar ja, over het algemeen is het zo dat... dat ze veel kunnen doen, omdat daarna wel een klacht kan komen, maar dan is het eigenlijk al gebeurd. En ze hebben ons ook in het begin, ik weet niet hoe vaak, ze hebben ongeveer maar 3 keer gebeld van ja, ga alsjeblieft weg, hou je eer aan jezelf. Maar daar hebben we op gereageerd van, wij gaan jullie gezicht niet redden. Dat moeten jullie maar kijken hoe je het doet. Deze mensen staan op straat, dus dit is de situatie. Dus ze hebben het wel echt... ze hebben ons echt geprobeerd eerst een beetje zo te verzoeken, ga alsjeblieft weg. En toen dat niet deden, hebben ze dus eigenlijk inderdaad geprobeerd zoveel mogelijk pers af te schermen. Het is natuurlijk voor een stad die zichzelf stad van recht en vrede noemt, zijn zulke soort beelden echt een aanfluiting. Ik denk dat dat wel een heel goed voorbeeld is dat je bijvoorbeeld over heel de wereld tentenkampen kan hebben, behalve in Den Haag. Recht en vrede, vraag me af, waar gaat het dan nog over, ook met zo'n politieinzet. En ja, ik ben benieuwd wat er uit de klacht komt, maar als de gemeente het nodig heeft, de politie, dan zullen ze het toch nog een keer doen. En dan maar even door het stof later,
Maar dit zijn tactieken die ze inderdaad vaker inzetten.
Nou ja, daar kun je nu op voorbereid zijn. Dat je aan alle kanten mensen hebt staan die filmen. Ja. Dat weet je nu dat ze het gaan doen.
Ja, dat klopt. Dat was op zich ook wel te verwachten. Maar er stonden al heel veel mensen aan de overkant. Stonden er de journalisten. Maar die hebben ze toch allemaal weg laten sturen. Ja. En dat we doen.
Een vraag, er is een klacht ingediend, begreep ik, door de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. En jullie hebben een klacht ingediend bij de politie over de methode die ze gebruikt hebben bij de arrestatie of bij de ontruiming. Maar als er op een gegeven moment die klacht ingediend is, dan is er op een gegeven moment jurisprudentie of uitspraken van, die op basis waarvan je wellicht bij een volgende keer een kort geding kan aanspannen. In ieder geval over de methode van ontruiming, mag ik hopen. Ik weet niet, zo'n vraag, CQUD.
Ik denk dat Marcel daar...
Ik doe veel kort gedingen ook juist om overheidsoptreden te voorkomen. Maar dit is wel heel lastig om zoiets, zeg maar, om daar rechter achter te krijgen. Om iets wat mogelijk gaat gebeuren. De rauwe praktijk is dat ik klachten heb ingediend over de politie. Over bijvoorbeeld het niet opnemen van aangifte. En dan had ik net de ene klacht van de ombudsman binnen over dat dat inderdaad niet kon, het niet opnemen van de aangifte. En dan was de andere alweer bezig. Dat is een beetje de praktijk toch vaak van het indienen van klachten. Je krijgt vaak wel gelijk. Alleen, wat doe je ermee? En wat, in hoeverre wordt het opgepikt? Dat is desondanks, vind ik... Je moet dat toch blijven doen, want het is wel enig signaal. Maar het is wel heel bang dat er soms dan toch heel weinig mee wordt gedaan, maar die klacht wel dan gepubliceerd wordt. En dat is natuurlijk ook één. Het is het feit dat je dus met die klacht gelijk krijgt, is verder eigenlijk weinig garantie dat het bijvoorbeeld...
Je valt een soort dossier op, toch, eigenlijk?
Ja, maar op een gegeven moment wordt het dossier alleen maar heel dik. Ja.
Maar Marcel, wat betreft het opbouwen van een dossier, dat is ook de kant waarop ik in wil gaan. Je hebt nu een klacht dus over optreden dus naar journalisten toe. Dat is, neem ik aan, een dossier wat voor de journalistiek interessant is. En waar journalisten een voordeel mee kunnen doen.
Op een gegeven moment denk ik wel een beetje hetzelfde. Van dat er, zeg maar, om bij voorbaat een kort geding aan te spannen tegen, noem maar wat, de staat van de politie, mag bij de komende ontruiming van een tentenkamp of van, bij de komende beëindiging van de manifestatie, moet hen verboden worden om dit en dat te gaan doen. Daar gaat de rechter niet gauw mee als er niet een, wij spreken al, een uitspraak is gedaan van die desbetreffende politieagenten dat ze dat op die manier gaan toepassen. En dat blijkt meestal ook pas op het laatste moment. Komt daar bovendien nog het praktische probleem bij. Want je kan je nog voorstellen dat als zij dan gaan optreden op een bepaalde manier, je hebt het op een gegeven moment door van hey, dit is de intentie, dat je dan meteen een kort geding zou gaan aanspannen. Alleen, dan moet je natuurlijk ook nog realistisch gezien de tijd krijgen om dat door die rechter te laten beoordelen. En theoretisch zou het allemaal kunnen, van je belt de rechter van goh, komt u nu misschien naar de koekamp om te kijken wat hier gaande is. Maar dat is meer theorie dan praktijk. Het wil nog wel eens op heel korte termijn, binnen een dag zeg maar geregeld, zeg maar binnen een uur, daar heb je het dan over.
Je loopt eigenlijk als burger over het algemeen een beetje achter de feiten aan.
Maar wat ik wilde met het dossier opbouwen is soms ook gewoon, je kan faciliterend optreden naar bepaalde partijen toe die je nodig hebt in het proces. En als dat journalisten zijn, die hebben bepaalde belangen. Namelijk dat ze in staat zijn tot goede nieuwsgaring. Dus zullen zij geïnteresseerd zijn in informatie die zij kunnen gebruiken en die het debat binnen hun beroepsgroep faciliteert.
Dat doen ze ook al zelf, hè, begrijp ik. Ze hebben zelf die klacht wel niet wat kunnen. Maar je kan wel kijken misschien van vervolgens kan je filmen hoe dat vervolgens met journalisten wordt gedaan. En een dossier opbouwen meer in de zin van publieke opinie bespelen. Want luister, dit is wat er niet gezien mag worden blijkbaar.
Maar dat was na
maar de is dan allemaal weer.
Na de Apel was ook al gezegd. Na de Apel was ook al gezegd dat de media alles niks mocht filmen en dat het eigenlijk niet kan in Nederland. En zoals hij zei, en daarna deze gewoon weer, dus hebben ze gewoon nak aan.
Nee, oké, je kan de herhaling duidelijk maken. Ze worden bijna duidelijk.
Het is bijna 10 uur, dus we kunnen misschien dadelijk nog wat verder discussiëren, maar we zijn nog niet helemaal aan het einde van het verhaal. Dus ik zou graag nog wat afmaken. Want ja, toen na 9 uur. We hebben iedereen weer op straat gegooid. De mensen die in de stalen buizen zaten, die hebben ze opengeslepen, maar niet gekoeld. Dus mensen hun handen waren totaal verbrand. Lijkt wel met een gebroken arm. En toen was het na 9 uur van jongens, doei. En daar begon het verhaal over de gezondheid van de gemeente. Want er stonden die mensen weer op straat en de gemeente ging ze niet helpen. En misschien kan het een beetje vertellen.
Nou, en toen iedereen vrijgelaten werd, en worden we opgevangen door mensen in de vloer. Na een maand, door een paar krakers, hebben ze een kerk kunnen kraken. En die hebben ze doorgegeven aan ons. Zijn we alle vluchtelingen zijn we daarin getrokken. En tot nu toe zitten wij nu in de vluchtkerk, vluchthuis. De vluchthuis huis is wel beter dan buiten, maar hij is ook wel koud. Maar we hebben één plekje kunnen dichten met gaffertape en we hebben daar wat kacheltjes aan en zo, dat we één plekje kunnen warm houden. Dus dat het ook een aantal vluchtelingen die ook ziek zijn, die ook in die plek kunnen slapen. En de rest van de vluchtelingen zitten in de zaal van het kerk. Daar ongeveer 50 à 60 bedjes. En iedereen slaapt met 4, 5 dekens op hun neem. Maar het is wel erg koud ook, maar ja, het is tenminste wel beter dan als we in de tent. En door de buurtbewoner hebben wij ook kunnen vleien en kunnen ook onze laten zien wie we zijn, waarom we hier zitten. Door een aantal buurtbewoners zijn ze heel enthousiast en ze zijn ook bij ons binnengekomen. En we hadden ook wel 2 keer overdag. De eerste keer kwamen een aantal mensen, ongeveer 50 of zo. En de tweede keer kwamen we wel meer dan 100 en 200 mensen. En wij hebben wel heel veel hulp gekregen van buurtbewoners. Er is ook een bewoner die in het begin kwam. 2 à 3 mensen meenemen naar huis om te kunnen douchen. En onze kleren kunnen meenemen om te kunnen wassen voor ons en eten brengen. En heel veel van de buren zijn blij omdat wij daarin zitten. Want eigenlijk moest het kerk wel volgens de gemeente of bisdom moeten gesloten worden. Maar, dat wij toch wel een plekje kunnen hebben om te kunnen leven tot wij een oplossing krijgen. Dus heel veel buurtbewoners komen met eten en naast ons zit er ook een basisschool die ook met brood en eten en zo daar langs kwamen. En ze kwamen ook rondkijken hoe we leven. In elkaar zitten. Dus ja, tot nu toe zitten wij in een vluchthuis en we blijven maar doorgaan en demonstreren en acties voeren tot wij onze bestand kunnen krijgen en een leven kunnen opbouwen. Dus wij als vluchtelingen, ik spreek namens iedereen, want wij allemaal zijn we gewoon jonge gasten en zo. En, wij hoeven hier in Nederland geen uitkering of wat dan ook. Wij willen graag gewoon werken voor onze centjes. Hoe ze zeggen, zweten voor je geld. Dus Ja, dus hoef je niet. We zijn geen criminelen of wat dan ook. En, maar ja, we willen gewoon een normale bestand. En iedereen zit vast eigenlijk aan dat stuk papier. Dus verblijfsvergunning. En als je dat niet hebt, dan kan je niks doen. Dus heel veel van ons zijn al depressief geraakt. En zitten er ook een aantal in die alleen maar in hun bedjes liggen en niks doen. En denken van wat nu? En waar beland ik weer over een jaar? Wat gaat er nou gebeuren? De ene zegt nou, ik blijf vechten tot mijn dood. Dus ik ga niet naar een land waar ik me niet veilig voel en waar ik daar bedreigd word en vermoord word. Dus blijf hier vechten. Dus zo blijven we vluchtelingen doorgaan. En we hopen ook dat we heel veel steunen van mensen en media. En
wanneer is de volgende open dag?
17 maart, vanaf 1 uur is de volgende open dag. Ik wou nog heel veel iets zeggen over dat toen de vluchtelingen in de vloek verbleven. Dat is een kraakpand wat al 10 jaar in de haven van Scheveningen zit. En ja, dat was eigenlijk, we konden daar 20 mensen opvangen, de rest is een beetje verspreid geraakt over het land. Wat opvallend was, is uiteindelijk dat de gemeente weer langs kwam. nou, na de opruiming van de tentenkamp waren ze eigenlijk van mening dat wij eigenlijk ook geen vluchtelingen mochten opvangen. Ze kwamen eigenlijk met de mededeling, die vluchtelingen moeten weg of iedereen gaat eruit. Nou, dat werd gelukkig snel bijgesteld na veel discussie. Maar toen kwamen ze met een brandveiligheidsonderzoek. Zeiden ze, nou, dit kan niet zo brandonveilig. Gelukkig zijn we daar uiteindelijk in gesprek met kunnen komen, maar ze kwamen in eerste instantie echt met het idee van nou, dan moeten jullie allemaal naar het. Ja, dat is natuurlijk de jacht leeg geopend, om het even zo te zeggen. En ja, met de kraak van de kerk hebben ze heel lang afgewacht met ja, wat gaan we doen? Gaan we ontruimen of niet? Maar ja, goed, Van Aartsen heeft natuurlijk al in dit gedeelte niet echt de ja, heel positieve insteek. Dus hij was ook een beetje bang om daar gezeik mee te krijgen. Dus heeft hij uiteindelijk bij de 3 uur onderhandeld met de politie. En uiteindelijk heeft hij met de burgemeester van Amsterdam gebeld om te vragen wat die ermee heeft gedaan. Want dat is ook een vraag van de kerk in Amsterdam. Die zei, nou, wij hebben die gewoon laten zitten. Toen heeft hij maar besloten, nou, dan doen wij dat ook maar. Dus hij probeert een beetje de lijn te volgen. Ja, wij proberen in ieder geval ook wel naar buiten te brengen als hij zo'n stap maakt van ja, denk even na, deze mensen kunnen ergens heen en dat wij ze opvangen, dat zou natuurlijk gewoon moeten kunnen. Ik bedoel, dat zou ook mensen moeten doen eigenlijk. En eigenlijk zou de staat dat moeten doen. Want het is uiteindelijk de schuld van de staat dat deze mensen in deze situatie zitten. Dus het was natuurlijk heel krom en het is overigens niet de reden dat de kerk is geraakt. We hebben na de ontruiming zijn we weer om de tafel gaan zitten met de vluchtelingen en we zeggen, nou, wat willen jullie? Wat willen jullie nu? En zij zeggen, ja, we willen eigenlijk weer terug naar de koelkamp, weer in een tent te komen. Want het is zwaar en het is keihard, maar dit laat het beste zien hoe onze situatie is, hoe er met ons wordt omgegaan. We staan midden in Den Haag, er komen veel politici langs. En we staan midden in dat maatschappelijke debat en dat politieke debat en daar willen we aan meedoen, daar gaat het om. En dus de meeste vluchtelingen is van ja, een kerk is leuk, maar ja, we gaan liever eigenlijk gewoon weer op dezelfde voet verder. Want het is in ieder geval wel daardoor weer op een politieke agenda gekomen. Er is een beetje aandacht voor geweest. Dus dat was wel ja, een manier om te laten zien van hoe er met deze mensen wordt omgegaan. Nou, toen hebben wij weer een melding gedaan en daar hadden we dan in gezegd van nou, we kunnen mensen afwisselen vanwege dat gezondheidsaspect dat eigenlijk totaal bij elkaar gelopen is. Alles gelijk verboden. Toen hebben we besloten om niet naar een voorlopige voorzieningrechter te gaan, dus die dan heel snel uitspraak doet, maar een wat langere procedure te beginnen. Overigens hebben wij over het eerste tentenkamp een bezwaarschrift gemaakt. Die kwam op een gegeven moment, hebben we de laatste binnengekregen. Daar heeft de adviescommissie, dat is van de gemeente zelf, die heeft gezegd, ja, je had wel wat soepeler kunnen zijn, die tenten die hadden eigenlijk wel gemogen. Kijk maar naar deze uitspraak van de rechter. En Van Aartsen heeft dit advies naast zich neergelegd. Hij heeft gezegd, want het is een advies en dan mag hij doen met wat hij wil. Dus vervolgens heeft hij dat naast zich neergelegd. Daar gaan wij nog wel verder wat mee doen. Maar dus het laat natuurlijk ook wel heel erg zien
van het kosten wat het kost, ja. Willen we het niet hebben. En we proberen alle macht die we hebben, ook al is het zo krom als het maar zijn kan, zetten we dat in. Ja, en dat laat gewoon heel goed zien dat het in ieder geval de leus het stad van recht en vrede absoluut niet opgaat bij deze burgemeester. En dat het natuurlijk eigenlijk schandalig is dat hij heeft nooit, hij heeft altijd gezegd, ja, wij kunnen nooit met de vluchtelingen in gesprek, want dat willen ze niet. Nou, we hebben Van Aerts 3 keer uitgenodigd op een tentenkamp, maar hij wou er niet gezien worden. Maar vervolgens ging hij zeuren dat er niet op uitnodigingen van hem in werd gegaan. Terwijl hij nodigde ons uit, maar dat gesprek was niet met hem, dat was met een onderambtenaar. En die man die kenden wij al, die probeerde ons het leven volledig zuur te maken. Dus we hebben de vluchtelingen besloten, we gaan niet met die man praten, we willen wel met de burgemeester praten. Kom maar langs. Maar ja, dat wou hij absoluut niet en dat heeft hij ook nooit gedaan. Hij heeft alleen maar gezegd, ja, ze willen niet met ons praten, we hebben alleen een paar van die activisten die willen wel met ons praten. En op een gegeven moment ging hij ook een beetje zin spelen op van, ja, gebruiken de mensen die deze vluchtelingen helpen, gebruiken die de vluchtelingen eigenlijk niet om hun eigen politieke agenda op de mat te krijgen. Nou, als je daar dan 3 maanden staat, elke dag, dan, ook al weet je wat voor persoon het is, doet dat toch pijn. En ik vind dat ook een manier van politiek bedrijven waar je zoiets hebt van zwaar onder de gordel. Het is zo georganiseerd, er zijn heel veel mensen die helpen. Maar de vluchtelingen die met heel de groep vluchtelingen die aan de actie meedoet op dat moment wordt besloten. We doen dit zijn onze eisen. En met elk gesprek wat wij bijvoorbeeld voeren als wij bij een politieke partij zitten, koppelen we dat terug. En dan wordt er met iedereen besloten van we gaan hiervoor of we gaan hier niet voor. En dat is ook, dat is denk ik ook wel de manier dat het zo lang heeft goed is gegaan. Omdat er eigenlijk geen leider is, maar alles met elkaar wordt besproken en iedereen daar inspraak op heeft. En dat geeft ook iedereen het gevoel dat ze allemaal verschil kunnen.
Ik wilde eigenlijk nog vragen, hoe gaat het verder?
En wat jullie nog nodig hebben, of de vluchtelingen?
Ja. Nou, aan de ene kant hebben we natuurlijk het vluchthuis waar de mensen wonen en waar ze zich kunnen organiseren. Hier zijn allerlei spullen voor nodig, daar zou ik niet heel erg nu op uitweiden. Daar kan je kijken op rechtopbestaan.nl, daar staat een link help mee. En er staat op allerlei manieren hoe je kan helpen. Je kan vrijwilligerswerk doen, hoe je kan spullen brengen. Financiële bijdragen zijn natuurlijk altijd nodig. Wat voorop staat, buiten het humanitaire aspect, staat voorop het politieke probleem. Er moet hier een oplossing voor komen, want wij kunnen deze mensen opvangen en opvangen en opvangen. Maar er moet een eind aan komen dat mensen in zo'n situatie zitten. En die oplossing kan alleen uit de politiek komen en daarom staat de politieke strijd ook voorop. En de PvdA die moet om voor een oplossing en daar leggen wij nu onze focus op. Komt deze week komt er een algemene brief die kan iedereen sturen naar welke PvdA die ook wil. Ook aan mensen die je kent die bijvoorbeeld zelf bij de PvdA actief zijn of eventueel erop stemmen. Nou, het is een algemene brief aan de PvdA dat hun nodig zijn voor die oplossing. En dat wij willen dat er een interne discussie komt binnen de PvdA die gelukkig nu langzaam begint te rollen, maar dat moet nog veel groter. Dus die druk op de PvdA, dat is voor ons het belangrijkste. Nou, dat doen we op verschillende manieren. We hebben allerlei gesprekken met PvdA'ers. En er komt dus die brief waar eigenlijk iedereen aan mee kan doen om zoveel mogelijk lokale groepen, leden, landelijk, om die allemaal op te attenderen van dit is het probleem, spreek je daarover uit en ga in discussie met je eigen partij. Want hun zijn nodig voor de oplossing. En dat is een moeilijke weg. Dat is denk ik de politiek altijd. Je zal toch zien dat iedereen heeft zijn eigen belangen. Er wordt veel gepraat, maar weinig gedaan. Zoals je ook zegt, met die motie wordt aangenomen, maar de TV kan daar van alles mee doen. En als dan de rest zegt, van, ja, nou, wij leggen ons daarbij neer, komt het ook niet verder. Dus dat is heel belangrijk van die druk op de PvdA en natuurlijk. Dat het maatschappelijk breed wordt gedragen. Daar is, omdat wij veel samenwerken met de groep uit Amsterdam, die in dezelfde situatie zit, is er 23 maart, er liggen daar flyers op de tafel, 23 maart is er een brede demonstratie onder het motto geen vluchteling op straat, geen vluchteling in de cel. Hier hebben nu ongeveer zo'n 60 organisaties zich achter geschaard. Mocht je een organisatie zijn, je kan naar de website gaan, dan kan je je ook ondersteunen. En het is de bedoeling om eigenlijk van kerkelijke organisatie tot activist, tot
ja, zo breed je het maar kan bedenken om met z'n allen te zeggen van de straat die moet en kan niet gebruikt worden als pressiemiddel en hier moet een oplossing komen voor deze mensen. Dus dit is een erg belangrijke datum voor ons. Er gaan bussen uit Den Haag. Er zal binnenkort op onze website rechtdoorstaan.nl een oproep komen. Ga mee met de bus, dan kan je je opgeven. En dan regelen wij plekken in de bus. Dus dan kunnen we gezamenlijk met de groep vluchtelingen en iedereen die daar mee wil doen, afreizen naar Amsterdam. En 13 maart is er een debat in de Tweede Kamer over terugkeer, opvang en detentie. Dat zijn natuurlijk drie punten waar vluchtelingen veel mee te maken hebben. Want ze krijgen geen opvang, wel detentie. En daar willen we eigenlijk dat daar binnen dat overleg, daar willen we veel aandacht voor vragen. Ook daar zullen acties om georganiseerd worden. Dat is van het debat zelf is op 13 maart van 10 uur tot 1 uur. Daar roepen we zoveel mogelijk mensen op om daar in ieder geval de tribune vol te krijgen. En de rest die niet daar binnen kan om voor de deur te protesteren. En de avond daarvoor zullen wij ook een demonstratie houden om aandacht te vestigen op het debat de dag daarna. Daar is de precieze tijd nog niet van bekend. Maar dat wordt morgen gepubliceerd op onze website, dus hou dat goed in de gaten. En ja, wat ik mensen eigenlijk wil vragen is van, wat wel heel belangrijk is, verspreid het verhaal in jouw kringen. Dat is heel belangrijk, praat er met mensen over. Ja, en natuurlijk, inderdaad wat jij zegt over de strafbaarstelling, dat ben ik een beetje vreemd. Ik wil heel kort nog iets over zeggen. Ze willen illegaliteit strafbaar gaan stellen. En dat willen ze doen met enorm hoge boetes van een aantal duizend euro. Dat betekent dat een misdrijf wordt. Het is natuurlijk heel vreemd. Kijk, als je iets steelt, dan kan je zeggen, ja, daar heb ik voor gekozen, dat is illegaal. Maar als jij weggaat omdat je je leven niet zeker bent en je bent ergens anders en je kan hier niet weg, hoe kan je daar iemand dan voor straffen? En deze mensen worden al volop gestraft omdat ze volledig worden uitgesloten van de samenleving. En nu willen die mensen nog harder aan gaan pakken. En wordt de jacht eigenlijk op illegale eigenlijk geopend. Want elke keer als er iemand zonder kaartje wordt gepakt in de tram, elke keer als jij je licht kapot is gegaan op de fiets, dan loop jij het gevaar dat je buiten dat je in detentie komt ook nog eens een crimineel vergrijp plaatsvindt. Uiteindelijk, dat zou ook weer heel nadelig zijn voor jouw procedure. En op deze manier worden deze mensen eigenlijk zo in de hoek gejaagd, in de pure wanhoop. En het kabinet die is het daarover eens, PvdA en VVD. Het is een goed idee, dit gaan we doorzetten. En wat dan nog opvallend is dat ze zeggen, nou, ze hebben ook gesproken over de hulp aan vluchtelingen. Moet dat dan strafbaar worden gesteld? Dan zeggen ze, nee, maar dat hebben ze eigenlijk via een slinkse wijze. Toch willen ze dat gaan doen, want het kromme is, als jij hier bent en jij krijgt een brief, je moet binnen 24 uur het land verlaten, dan kunnen ze ook nog een inreisverbod opleggen. Een beetje vreemd, want als je nog nooit weg bent geweest, hoe kan je dan opnieuw inreizen? Maar je krijgt gewoon, je bent hier, je krijgt eerst een brief, je moet weggaan, dan kunnen ze een inreisverbod opleggen. Dat houdt in, word je aangehouden, 650 euro boete. Kan je niet betalen, 50 euro per dag, kan je weer de bank. Ze zeggen, als je op een gegeven moment mensen helpt die meerdere malen dat inreisverbod hebben gehad, dan maak je je wel strafbaar. Hoe dit natuurlijk allemaal gaat uitpakken, het moet nog door de Tweede Kamer, het moet nog door de Eerste Kamer. Maar ja, ik hou mijn hart vast, want u weet het niet, in deze enorm rechtse tijden. En daar zullen ook nog wat protesten om gaan plaatsvinden. Wanneer, dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar zullen we proberen een goed moment voor uit te kiezen. Maar dat moet je nog wel vertellen, dat er ook nog aan zit te komen. En ik denk een land die als Nederland die zich wil presenteren als tolerant, ik heb geen woorden meer.
Ik wou voorstellen, als die maatregel echt afgekondigd gaat worden, dat wij een oproep doen naar alle Nederlanders om burgerlijk ongehoorzaam te worden en vooral een vluchteling te gaan helpen. Dat we doelbewust onszelf strafbaar gaan gedragen en de vluchteling gaan helpen.
Ja, laat ons allen daders zijn.
Ja. Dan zou ik trots zijn om daarvoor opgepakt te worden.
En dat is dan voor ons natuurlijk nog makkelijk in de vergelijking met de situatie waar de vluchteling in zit. Dat is
ook
belangrijk.
Dames en heren, ik moet vanavond in mijn afsluiting. Hartstikke bedankt.
naar de Titanicus.